Maakt deze podcast je nieuwsgierig naar meer verhalen over het gevaarlijke Kazigië? Lees dan ook het boek De Man met 1000 Gezichten. Daniel leeft een comfortabel leven met zijn Nederlandse vrouw en dochter in Amsterdam. Een leven dat ze betalen met het geld van Daniels familie. Als zijn broer, de president van hun geboorteland, plotseling overlijdt, vertrekt het gezin naar Kazigië voor de begrafenis. Eenmaal daar wordt al snel duidelijk dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Ga naar 1000gezichten.nl en bestel het boek door Lex Notenboom.
Als ik terugkom uit het revalidatiecentrum, heeft de politie nog niks. En tegen de tijd dat ik al die dingen heb gedaan die ze je laten doen om te wennen aan een leven in een rolstoel, alsof je daar gewoon aan moet wennen, hebben ze nog steeds niks. Nothing. En ik ben alleen thuis. En ik zit opeens in een rolstoel en ik ben zwanger. En ik ben bang. Mijn vrienden die gaan allemaal door, weet je wel, met hun leven. Die kwamen de eerste 2 weken wel langs omdat ze zich schuldig voelden, maar daarna gaan ze door. Dat zou ik waarschijnlijk zelf ook hebben gedaan. Maar goed, ik zit dus alleen thuis en ik heb niks te doen. En ik durf niet naar buiten, want ik ben bang voor hem. Ik zie hem nog steeds op straat staan achter die knappe jongen in het licht van de opkomende zon. Te wachten tot hij me weer kan pakken. En als ik 's nachts wil gaan slapen en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik het groene lampje. Ik wil niet weten wat er gebeurt als dat lampje blijft branden, dus ik ga niet meer naar bed. Ik blijf achter mijn computer zitten en ik ga op zoek naar die 2 demons. Want niemand anders gaat het voor me doen. Ik wil niet meer zwak en hulpeloos zijn. Dus ik ga op jacht. Ik ga op jacht naar die mannen om prooi van ze te kunnen maken. Ik heb een nieuwe, betere computer gekocht. En ik ben gaan zoeken naar de meest duistere, diepe krochten van het internet. Dagen en nachten achter elkaar. En ik kwam op fora en sites en andere plekken ver weg van Google. Ver weg van de politie en van gewone, ja, goede mensen. Waar sadisten die zieke dingen willen zien en sadisten die zieke dingen willen doen, elkaar helpen. Nou, op die plekken wil je niet komen. Geloof me. Ik heb daar alles gezien. Mensen die worden vermoord. Mensen die verkracht worden. Opgesloten in kleine kooien, geslagen. Volgepropt met eten. Echt alle shit die je kunt bedenken. Of nou ja, eigenlijk hoop ik dat je het niet kunt bedenken. En als je eenmaal weet hoe je op die plekken komt, de binnenste, diepste putten van de dark web, dan word je bang van wat er allemaal ongestraft kan gebeuren in de digitale wereld. Anyway, na 2 weken ellende bekijken, wilde ik eigenlijk stoppen. Ik was bang dat ik gek zou worden als ik niet zou stoppen. Maar toen zag ik het opeens. Een video die heette No Face Buys a Puppy. No Face koopt een hondje. Op de thumbnail stond een man met een wit masker voor zijn gezicht. En ik kon meteen zien dat het niet de man was die mij te grazen heeft genomen, maar het was wel precies hetzelfde masker. Echt precies dat masker, met alleen maar 2 gaten als ogen en verder niks. Ik had een groep ontdekt die zichzelf No Face noemt. Mannen die op aanvraag verschrikkelijke dingen doen en dat op het internet zetten. En dan doet de hoofdrolspeler dus zo'n masker op. Alsof ze samen een of ander afschuwelijk personage spelen dat No Face heet en over de hele wereld mensen pijn doet. Ik heb de politie dat filmpje gestuurd van de man met dat witte masker, die iets verschrikkelijks met een klein hondje doet. En ik heb gezegd dat de mannen die mij hebben overvallen leden zijn van deze groep. Maar er gebeurde niets. Ze deden niets. Ze konden er niks mee, zei hij. Dus ja, wat moet je dan? Ik wist maar 1 manier om verder te gaan. En dat zou geen pretje worden. Maar het was de enige manier. Alright. Ik sta op het punt om alle therapie die de overheid voor me heeft betaald ongedaan te maken. Mijn welgemeende excuses, beste belastingbetalers, dat ik uw zuurverdiende centen wegflikker. Maar ik heb no other choice. Want ik zie maar één manier om dichter bij mijn prooi te komen. En dat is door mijn eigen filmpje te vinden. Het filmpje waar ik de hoofdrol in heb mogen spelen, zeg maar. Dus ik ben de afgelopen paar dagen praktisch deel geworden van de groep sadisten. De no-face groep. En ik heb me in de chat voorgedaan als een vent die graag jonge dames pijn ziet lijden. Nou, daar wisten die ezels wel wat op. En een van de eerste suggesties die ik kreeg was mijn eigen filmpje. Brand new, schreef de tipgever er trots bij. Nou, het laatste wat ik moet doen is hier naar kijken. Daar zijn alle psychologen het wel over eens, lijkt me. Maar ja, de politie is te dom om boeven te vangen die stoute dingen doen op het internet in plaats van op straat, dus ik heb weinig keus. Ik heb geen keuze. Laten we hopen dat ik er aanwijzingen uit kan halen, zodat het niet voor niks is. Here we go.
Ben je wijzer geworden uit het filmpje?
Ja. Ik hoefde het niet eens helemaal te kijken, gelukkig. Ik zag de rugzak van die knappe jongen op de bank liggen.
De rugzak waar hij de camera uit haalde?
Ja, precies. En ik zag er een bruine jas in zitten, waardoor er meteen een herinnering terugkwam. Hij was namelijk zo'n delivery guy. Hij had zo'n uniform bij zich, weet je wel. Hij bracht pakketjes rond.
Misschien was dat een manier om bij mensen binnen te komen.
Ja, of hij was gewoon bezorger in het dagelijks leven. Ook teringleiders moeten gewoon geld verdienen, toch?
Oké. Maar wat heb je aan die informatie?
Je blijft me onderschatten, Tim. Om de pakketbezorger te vinden heb ik 3 dingen gedaan. Het eerste was niet netjes. Het tweede was illegaal. En het derde was echt heel erg illegaal. Eerst heb ik de pakketdienst gebeld, waar het jasje van is. En net gedaan of ik geïnteresseerd was in een baan. Maar eigenlijk wilde ik weten hoe groot de gebieden zijn waar je moet bezorgen en hoe het gebied bij mij in de buurt in elkaar steekt. Zo hoopte ik erachter te komen in welke buurten de jongen ongeveer werkte. Ervan uitgaande dat hij niet ver weg woonde. Toen heb ik alle moed verzameld en ben ik voor het eerst in een lange tijd naar buiten gegaan. In mijn eentje, met mijn dikke, zwangere lijf in een rolstoel. Ik ben naar een koffietentje gerold dat ongeveer in het midden van dat bezorgingsgebied of whatever lag.
In de hoop hem tegen te komen.
Wat? Nee, natuurlijk niet. Om de wifi te hacken.
Oh.
Ik wilde zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van die buurt kunnen bekijken.
Ja.
In de hoop dat hij voorbij zou rijden of ergens zou aanbellen. Dus ik ben in dat wifi-netwerk gaan zitten van dat koffietentje.
Huh?
En ik heb toen een man in the middle attack uitgevoerd.
Sorry? Dus
ik had een router bij me voor een rogue access point. En die heb ik...
Ik ben je volledig kwijt.
Oké, kijk. Iedereen die in dat koffietentje met het netwerk verbonden was...
Ja?
Kon ik bekijken omdat ze verbinding maakten met mijn apparaat, zeg maar. Dus
okay, ja.
Ik kon zien wat ze op het internet deden... en dus ook wachtwoorden lezen die ze intypten, et cetera.
Jezus.
En dat was pas het begin. Want via hun telefoons en laptops kon ik naar andere devices.
Sorry?
De afstandsbediening van een smart TV, om ze mee af te luisteren. Camera's in hun huis.
Okay.
Webcams die misschien naar de deur gericht staan, bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen.
Steeds meer ogen en oren die ik kon gebruiken om de pakketbezorger op te sporen.
Precies.
Ja.
Maar dat was niet genoeg. Ik kwam bij meer en meer mensen binnen en ik kon een steeds groter deel van de buurt zien, maar ik vond de bezorger niet. Dus ik had meer camera's en meer microfoons nodig. Meer ogen en oren.
Dus toen heb je iets echt heel erg illegaals gedaan.
Als iemand er ooit achter komt wat ik toen heb gedaan, Tim, dan ga ik heel lang naar de gevangenis. Misschien voor altijd.
Als iemand er ooit achter komt dat ik een bom heb laten ontploffen, dan ga ik nog veel langer naar de gevangenis. Langer dan voor altijd.
Fair. Oké. Terwijl ik onderzoek deed naar manieren om nog meer smart devices in de buurt te hacken, kwam ik achter iets heel heftigs.
Oké.
Kijk, ieder smart device dat een internetverbinding heeft...
Ja.
Maakt een backup van de beelden en de audio en de data in de cloud.
Ja.
Dus als jij bijvoorbeeld een slimme deurbel hebt...
Ja.
Ik noem maar een zijstraat waar een cameraatje in zit... dan worden de beelden die die camera maakt opgeslagen op een server.
Oké, ja, dat snap ik.
Helder. Ja, nou, de bedrijven die die devices maken... die verkopen al die data aan onder andere de overheid. Dus aan de politie bijvoorbeeld.
Hoe bedoel je?
Precies wat ik zeg. De politie in Nederland heeft toegang tot alle geluids- en videobestanden... van alle slimme camera's die mensen in of rond hun huis hebben hangen.
Oké.
Dus als jij een camera in je koelkast hebt... Hm? Ja, sommige mensen hebben dat, for some reason... Dan kan de Nederlandse politie zien wat voor een merk melk jij drinkt.
Maar is dat echt waar?
Dat is echt waar.
Is dat legaal?
Ik heb geen idee, maar het is in ieder geval geen goed nieuws voor de privacy.
Dus jij hebt een manier gevonden om bij al die beelden op die servers te komen?
Ja. En toen heb ik dus iets heel riskants gedaan. Ik heb de rechercheur gebeld die mijn zaak deed... En gezegd dat ik me opeens iets herinnerde. Iets belangrijks.
Ja.
Dus hij kwam naar mijn huis... en ik heb een heel verhaal opgehangen over hoe ik opeens weer wist... dat een van de daders een pakketbezorger is.
Maar dat was niet de reden dat je hem liet komen?
Nee. Ik heb zijn telefoon gekloond terwijl hij in mijn huis was.
Wat?
Op mijn computer heb ik een soort digitale kopie gemaakt... van alle gegevens op zijn telefoon.
Maar een telefoon van een agent is daar toch tegen beveiligd, mag ik hopen?
Niets is beveiligd tegen social hacking.
Klinkt ingewikkeld.
Viel mee. Ik morste expres cola over zijn broek. Over de broekzak waar ik de telefoon in zag zitten. En toen heb ik dat ding meegenomen om hem schoon te maken in de keuken. Maar eigenlijk heb ik toen zijn telefoon gekloond. Hij had zijn telefoon van het codeslot gehaald om te checken of hij het nog deed natuurlijk, dus... Ik kon er gewoon in om alles te kopiëren terwijl ik in de keuken stond.
Ongelooflijk riskant.
I know, maar worth it. Ik kon daarna bij alle wachtwoorden. Ik kon in de databases van alle smart devices uit de buurt. Maar wat ik me niet had gerealiseerd... is dat ik niet alleen beelden kon opvragen van de privécamera's... maar ook van alle openbare beveiligingscamera's die op straat hangen.
Je kunt de hele buurt zien.
Ja, je kan alles zien, alles.
Inclusief de pakketbezorgers.
Toen ik eenmaal bij die database kon, heb ik hem ook binnen 1 dag gevonden. Ik zat naar die camera's en deurbellen te kijken en... En toen zag ik ineens zijn kop. Ik had het gezicht echt nooit vergeten. Daar stond hij gewoon. Hij had een pakketje in zijn hand en... Hij stond bij de deur te wachten tot iemand...
Gaat het?
Het was gewoon vreemd om hem zo te zien. Hij glimlacht ook vriendelijk en wenste die mensen een fijne dag. Het is echt super scary hoe normaal hij eruit zag.
Is hij gearresteerd?
Ja. Ja, ik deed net alsof ik hem toevallig op straat had zien rijden. En 3 uur later is hij gearresteerd. Hij zit vast.
Ah, wat ontzettend goed van je.
Thanks. Maar ja, toen kwam de tweede uitdaging... De man met het witte masker zelf.
Hoe heb jij hem gevonden?
Ik hoefde hem niet te zoeken. Hij stond de volgende dag in mijn huis. Ik zit achter mijn bureau... en ik kijk een beetje naar de camerabeelden uit de buurt... Ik heb nog geen plan. Ik weet nog niet hoe ik de andere man ga vinden, maar... Ik kijk gewoon naar de mensen. Alsof ik weer over straat loop en een deel ben van de wereld. Alsof ik iets heb om naar onderweg te zijn. Een winkel. Of een bekende. Zoiets. Het is diep in de nacht. Ik denk 1 uur of 2. En ik merk niet eens dat ik in slaap begin te vallen... Ik weet niet eens meer dat mijn ogen dicht gaan. Het laatste dat ik weet is dat ik naar 2 oudjes kijk... die een meubelzaak binnenlopen. Een oude man die rechtop wordt gehouden door zijn net zo oude vrouw. En dan schrik ik wakker. Alles is donker. Mijn schermen zijn uitgegaan, mijn computer staat op standby. Het is doodstil. En pikdonker. Maar ik werd wakker van een geluid. Of was dat een droom? Hoorde ik iets. Ik haal mijn rolstoel van de rem en ik begin me om te draaien. Als ik halverwege ben, hoor ik het weer. Bij de voordeur kraakt er iets. Ik schrik zo erg dat mijn hele bovenlijf op en neer schokt. Mijn ogen beginnen te wennen. En het witte masker komt langzaam naar voren uit de duisternis.
Schreeuwen heeft geen zin. Dat heb ik vorige keer nog altijd uitgelegd.
Ik kan niet eens schreeuwen. Al zou ik het willen. Hij zet 2 stappen naar voren en staat over me heen. Hij heeft hetzelfde leren jasje aan als op de film. En het leer kraakt.
Wil je verlost worden uit je rolstoel? Dan help ik je.
Ik schud mijn hoofd. En ik leg mijn hand op mijn buik.
Stop met zoeken. En verhuis je heel ver vandaan.
Ik knik. En alsof het een buurman was die even kwam checken hoe het met me ging, wenst hij me een fijne avond. En hij loopt weer weg.
De man met het witte masker die wilde dat ik verhuisde, dus dat heb ik gedaan. Naar de andere kant van het land. Een kleine sociale huurwoning ergens in de stad waar ik niemand ken.
En dat is waar je nu woont, met je dochter?
Ja, maar mijn dochter is hier niet, hè? Die heb ik nooit mee mogen nemen.
Oh, ja, nee, ja. En je durft je huis niet uit omdat je bang bent dat hij je in de gaten houdt?
Ja, ik durf hem niet meer te zoeken. En iedere keer als ik dat probeer en probeer door te gaan met mijn leven, zie ik een groen lampje. Iedere keer als ik probeer te slapen, dan gaat die camera weer aan.
Dus je blijft binnen?
Ja, ik blijf binnen en ik kijk naar het leven van andere mensen. De mensen uit mijn oude stad en uit mijn oude buurt. Via de camera's die ik gebruikte om die mannen op te sporen, bekijk ik mensen. De hele dag. En dat moet stoppen. Want het kan zo niet doorgaan, dit is geen leven. Ik zit gevangen in mijn eigen huis.
Er zijn niet veel mensen in de wereld die zoveel hebben moeten verwerken als jij. Dat jij hier nog bent, dat je nog probeert door te gaan, is ongelooflijk knap. Maar ik denk wel dat je heel veel hulp nodig hebt.
Jij wilde mijn verhaal weten, Tim. Dit is mijn verhaal. Jij wilde de waarheid. Nou, dit is de waarheid. Ik moet aan een rechter laten zien dat ik mijn leven weer aan het oppakken ben. En het enige wat ik kan, is hacken. En mensen vinden op internet. Dus help mij het leven weer op te pakken door in 1 klap het verhaal van het jaar te vertellen. En help jezelf uit deze impasse. Door eerlijk jouw verhaal te vertellen. We hebben elkaar nodig om door te kunnen. Voor onszelf en onze kinderen. Tim?
Oké. Stuur me al het materiaal dat je van me hebt. Dan ga ik erover nadenken.
Dat is goed. Bel je me morgen?
Ik bel je als ik een beslissing heb genomen.
Toen ik verlamd raakte en zeker wist dat ik de rest van mijn leven in een rolstoel zou zitten, duurde het even voordat de rolstoel een weg naar mijn dromen vond. De eerste paar weken kon ik 's nachts, terwijl ik sliep, nog lopen. Mijn benen deden het gewoon. Maar het ging steeds minder makkelijk en ik liep steeds minder ver. Uiteindelijk had ik een droom waarin ik in een rolstoel moest gaan zitten. Iemand nam me mee naar een kleine witte kamer waar de stoel klaar stond. "Je weet wat er van je verwacht wordt," zei de man. Vanaf dat moment was ik in mijn dromen ook verlamd. Vreemd hoe dat werkt. En genadeloos, alsof je twee keer overkomt. En net toen ik vergeten was hoe het voelde, net toen ik niet anders wist dan dat ik overdag en 's nachts in een rolstoel zit, kwam die ene droom. De droom dat ik weer kon opstaan. Het begint in mijn rolstoel en ik rij over straat. Het is heel druk en ik moet me een weg banen door de mensen in de stad. Ik bied hard mijn excuses aan, zodat ze naar beneden kijken en mij zien, zodat ze een stap opzij doen. Maar de groep wordt steeds groter en groter. Het woud van benen wordt steeds dichter, alsof ik door steeds dichtere begroeiing moet rijden. Alsof de mensen op straat me willen omringen en dichtknijpen als een grote wurgslang. Ik raak gefrustreerd. En dan komt het idee in me op. De oplossing is zo simpel. Ik had er nog nooit aan gedacht. Ik had er nooit aan durven denken. Sta gewoon weer op, Doris. Sta gewoon op en loop over straat, net als alle andere mensen. Dus ik stop met rollen. Ik zet mijn voet op de grond en ik duw tegen de stoel. Ik duw mezelf omhoog en de seconde dat ik rechtop sta, de seconde dat ik op dezelfde hoogte kom als al die mensen die me er niet langs lieten, die seconde is de straat leeg. De hele stad is leeg. Ik zet een stap en ik zet nog een stap en nog een en nog een. En ik ren harder en harder door de lege straten. En ergens weet ik wel dat ik droom, dat ik niet echt kan lopen. Daarom blijf ik juist rennen, nu het nog kan, voordat ik wakker word. Maar het vreemde is, het voelt niet bevrijdend. Het voelt niet als vliegen. Het voelt gevaarlijk. Het voelt alsof ik ergens ben waar ik niet meer zou moeten komen. Op een plek waar je identiteit vloeibaar wordt. Op een plek waar je je eigen naam kunt vergeten als je er te lang blijft. Wie ben je nu, vraag ik me af, terwijl ik door die lege stad ren. Nu je niet meer in die stoel zit, wie ben je nog? Ben je weer wie je was, voordat je verlamd raakte? Of komt die persoon nooit meer terug? Is dat nu een vreemde uit het verleden geworden? Maar als dat zo is, als alles zo snel kan veranderen, wie ben ik dan als je de buitenkant belt? Welk gezicht zit er onder de schil? Of werkt dat niet zo misschien? Is een mens de slagschaduw van het toeval? Ben ik alle mogelijkheden samengepakt? Ben ik een vrouw met 1000 gezichten? Het voelt alsof ik weg moet van deze plek om niet uit elkaar te vallen. Maar toch blijf ik door de lege stad rennen. Steeds harder. Totdat ik wakker word. Als mezelf.
Voor ik inga op je voorstel, moet ik iets opbiechten.
Oké.
Ik heb al onze gesprekken, onze telefoongesprekken opgenomen.
Hoe bedoel je?
Vanaf de allereerste keer dat we elkaar spraken, heb ik alles opgenomen.
Ik snap het niet.
Ik ben een journalist en ik wist niet wie ik aan de lijn had. Dus voor de zekerheid heb ik alles opgenomen. Alles wat je hebt verteld.
Wat is dit? Wat wil je van mij?
Ik heb een voorstel en er is geen ruimte voor onderhandeling. Je kunt ermee instemmen of niet.
Wat is dit? Heb je mij in de val gelokt of?
Je mag al het materiaal gebruiken. Hoe je mij hebt gevonden, hoe ik mijn verhaal vertel, alles. Maak er een podcast van, zet je naam eronder en lanceer je carrière als journalist. Laat aan de rechter zien dat je een functionerend burger bent. Sterker nog, een BN'er in wording.
Maar?
Maar we maken dit stuk samen. Jij schrijft over mij en ik schrijf over jou. Jij vertelt het verhaal over de verdwenen journalist die de man met de 1000 gezichten zocht, maar zichzelf vond. Ik vertel het verhaal over de vrouw die mij dwong terug naar buiten te gaan, zodat ze zelf ook weer naar buiten kon. Of zoiets. Die formulering moeten we nog gaan werken misschien. Klinkt nog een beetje afgezaagd. Hoe dan ook, wij gaan allebei met de billen bloot.
Maar ik heb dingen opgebiecht die zo strafbaar zijn dat het...
Ik heb ook opgebiecht wat ik heb gedaan.
Ja, maar ik heb het gedaan omdat ik geen uitweg had. Straks horen mensen mijn verhaal en dan snappen ze...
Ik heb het ook gedaan omdat ik geen uitweg zag. Ik had ook goede intenties. We delen onze verhalen tegelijk als één verhaal. Als mensen denken dat ik lieg, dan ben ik een terrorist. Als mensen denken dat jij liegt, dan ben je een gewetenloze hacker of voyeur. Maar als ze ons geloven, zijn we vrij. Als ze ons het voordeel van de twijfel geven, zien ze wie we echt zijn.
Oké. Stuur maar op.
Ja?
Ja. Ik plak het aan elkaar. Ik zet er wat muziek onder. En ik upload het allemaal naar alle podcastplatformen.
Oké.
Ja, we doen het. Ik gebruik alles. Ook mijn verhaal. Ook dit gesprek.
Echt?
Ja. Je hebt gelijk. Dit is de perfecte manier om dit verhaal te vertellen. En jij noemde ons op een gegeven moment... twee stemmen zonder gezicht... die voorzichtig om elkaar heen dansen.
Dat zijn we ook.
Ja, dat zijn we. Dat is wat dit is. Dat is het verhaal.
Ben je niet bang dat de man met het witte masker dit hoort?
Ik moet door.
Ja. Ik ook.
Na een intensieve zoektocht in Kadzikië van bijna 3 maanden... is de Nederlandse journalist Tim Smeets de Ruiter terecht. Hij is ongedeerd en onderweg naar zijn woonplaats.
Vannacht werd een podcast gepubliceerd met de titel De Vrouw met 1000 Gezichten. Daarin is te horen dat Smeets de Ruiter in gesprek is met een Nederlandse amateurjournaliste die zichzelf Doris noemt.
De vrouw vertelt in de podcast hoe ze Smeets de Ruiter heeft opgespoord en hem overtuigde om terug naar Nederland te komen.
Uit haar onderzoek zou blijken dat de Nederlandse journalist zich verscholen hield nadat hij, al dan niet per ongeluk, betrokken raakte bij de bomaanslag in de Kadzikische hoofdstad, waarbij 14 mensen om het leven kwamen.
Een paar uur nadat de podcast werd geüpload, meldde Smeets de Ruiter zich bij de Nederlandse ambassade in Moskou. Zijn familie en vrienden hebben nog niet gereageerd.
De onderzoeksjournaliste Doris zal vanavond bij Nieuwsuur haar onderzoek en podcast verdedigen en toelichten.
Nou, dit was het dan.
Ja.
Nu gaat ons leven een mediacircus worden.
Die kans is groot. Dankjewel, hè, Tim.
Jij ook. Hoe je ook heet.
En succes met wat er gaat gebeuren zodra mensen alle afleveringen hebben gehoord.
Jij ook. Misschien zien we elkaar ooit nog eens in het echt. Dat zou ik fijn vinden.
Misschien.
Zeg, ik heb nog iets goed van je.
Wat dan?
Jij zei dat ik nooit zou raden wat jouw favoriete journalistenfilm is. En als ik je toestemming zou geven om dit verhaal te uploaden, dan zou je mij de filmtitel geven.
Ja, maar dat was meer een grap natuurlijk.
Nee, beloofd is beloofd.
Oké. Nou, hij heet Shattered Glass. Ken je die? Dat is een film uit 2002 of 2003 volgens mij.
Bekend. Maar ik weet niet zeker of ik die heb gezien.
Google het maar.
Oké, ik zal hem opzoeken. Waar gaat hij over?
Het is beter als je dat zelf opzoekt.
Shattered Glass. Hallo? Hallo, ben je er nog?
Maak deze podcast je nieuwsgierig naar meer verhalen over het gevaarlijke Kadzikië? Lees dan ook het boek De man met 1000 gezichten. Ga naar 1000gezichten.nl en bestel het boek door Lex Notenboom.